Goedemorgen. En ook zij, hen die meekijken en luisteren via de livestream. En ook degene die misschien op een later tijdstip via het internet luisteren. Hartelijk welkom. En het is opnieuw een voorrecht om elkaar te mogen ontmoeten. Want heel veel dingen kunnen we alleen doen. In de Bijbel lezen, preken beluisteren, Bijbelstudies doen, bidden. Maar zingen doen we samen. En dan is het fijn om u hier te ontmoeten. Maar ook om onze Heer en Heiland lof toe te zingen. Ook dat doen we samen in de samenkomst. En vanmorgen gaan we verder met het woord. Want dat is ook zijn belofte, dat hij door zijn woord en na zijn belofte in ons midden is. Het is vanmorgen al gezegd dat God geest is. En waar de geest is, daar is vrijheid. We openen het woord in Hebreeën 11, de versen 20 en 21. Twee versen gaan we lezen. Door het geloof heeft Isaac zijn zonen, Jacob en Esau, gezegend met betrekking tot toekomstige dingen. Door het geloof heeft Jacob bij zijn sterven ieder van de zonen van Jozef gezegend en hij boog zich in aanbidding neer terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Tot zover. En voordat u misschien denkt van, dat is toch wel erg weinig, maar twee versen. We zullen in het komende uur een aantal Bijbelplaatsen opzoeken die we samen gaan lezen. Elke keer als we een geloofsgetuige bekijken, erover nadenken, komt er een ander geloofsaspect naar boven. En vandaag zijn dat Isaac en Jacob. En ik zou boven deze meditatie, boven deze boodschap willen zeggen, de zegen van Isaac en Jacob met profetische lijnen naar de Heer Jezus Christus. Dat hoop ik dat u ook gaat zien. Dat er prachtige lijnen lopen naar de Heer Jezus. Geloof is heel belangrijk in het leven van de geloofsgetuigen. En ik hoop ook in uw en in jouw leven. Zo zelfs dat geloof alles bepalend is wat betreft onze levenswandel. Onze omgang met God, maar ook onze omgang met anderen. Hoe we in deze wereld functioneren. Als het goed is, wordt onze levenswandel bepaald door het woord en door het geloof wat wij hebben in de Heere God. En dat is bepalend in elke situatie, als het goed is. Er is niet een leven wat we zonder God doen en een leven wat we met God doen, dat hoop ik niet. Het geloof bepaalt onze keuzes. En dat is waarschijnlijk, nee, dat is zeker ook de aanleiding dat u hier vanmorgen bent. U hebt ervoor gekozen om naar de samenkomst te gaan. U kiest ervoor om met broeders en zusters samen te zijn. Of u hebt afgestemd vanmorgen om deze dienst mee te beleven. De zegeningen van de aartsvaders, want we hebben de vorige keer, 14 dagen geleden, stilgestaan bij Abraham en vanmorgen bij Isaac en Jacob. De zegeningen van de aartsvaders hebben verstrekkende gevolgen. We hebben twee versen gelezen. En bij Isaac lezen we dat hij zijn zonen zegende. Daaruit bleek zijn geloof. En bij Jacob gaat het om de zonen van Jozef. De Hebreeën schrijver zegt niet dat Jacob zijn zonen zegende. Dat staat wel in de Bijbel, maar in vers 21 gaat het specifiek over de zonen van Jozef. En daar heb ik over nagedacht. Waarom staat dat er zo? En daardoor ben ik op het spoor gezet van dat uit deze twee versen profetische vergezichten zijn te trekken die eindigen, die uitkomen bij de Heer Jezus. Met betrekking tot Israël, als we denken aan het komende Messiaanse Rijk, maar ook met betrekking tot de gemeente, nu en ook straks. En dan gaan we kijken vanmorgen naar de geloofsaspecten in het leven van Isaac en Jacob. En dan beginnen we bij Isaac als hij een jaar of 40 is. En toen trouwde hij met Rebecca. Nou, er staat ook iets prachtigs geschreven over het huwelijk in het gemeenteblad van jullie. Ook daar wordt het huwelijk van Isaac en Rebecca genoemd. En als we verder kijken, dan zien we in de geschiedenis van Genesis 22 tot en met 49 heel veel over deze mannen. En het meest eruit springende heeft de Hebreeënbriefschrijver gepakt en dat is de zegen. Door die zegen werd hun geloof zichtbaar. Daarom zijn ze in het rijtje van geloofsgetuigen opgenomen. Maar die geschiedenis lezende, en ik ga er even van uit dat het meeste wel bij u bekend is, dan moet het niet altijd makkelijk geweest zijn voor de vrouwen van deze, voor de vrouwen van deze aartsvaders. En ik kan me ook voorstellen dat de zusters onder ons denken van hoe ging Abraham en Isaac, hoe gingen zij met hun vrouwen dan? Maar als ze door hongersnood of om een andere reden in een ander land kwamen, waar ze weer als vreemdelingen waren, dan waren deze mannen bang vanwege hun vrouw. Want hun vrouwen waren beeldschoon, als het, we hebben over Sarah en over Rebecca. Ze waren mooi om te zien, lezen we in de Bijbel. En dan zeggen deze mannen, we doen net alsof je mijn zuster bent. Want anders zou het met ons wel eens niet goed kunnen aflopen. Want als ik zeg dat je mijn vrouw bent, dan moet ik misschien sterven omdat ze jullie als vrouw willen. En dan zien we dat de Heere God steeds ingrijpt. Dat gebeurt in het leven van Abraham tot twee keer toe. Dat God ingrijpt dat Sarah beschermd wordt. En dat in Egypte, dat de farao geplaagd wordt door God zolang Sarah bij hem aan het hof is. En dan zegt die farao van wat heb je nou gedaan? En ook later als Abraham bij koning Abimelech is, dan gebeurt eigenlijk opnieuw hetzelfde. En dan gaat het helemaal niet goed met Abimelech. Hij merkt dat in zijn huis er geen kinderen meer geboren worden. En dan komt hij erachter, in een droom openbaart de Heere God dat aan deze koning, van Sarah is de vrouw van een ander. En dan wordt Abraham op het matje geroepen van wat heb je nou gedaan? En eigenlijk als we verder lezen, dan zien we dat bij Isaac en Rebecca, dan is er weer een hongersnood en dan gaan ze weer naar Gerar en dan komen ze weer bij diezelfde koning die wat ouder geworden is natuurlijk. En dan gebeurt hetzelfde. Isaac is bang. Zeg maar dat je mijn zuster bent. En dan gebeurt het op een andere manier dat de Heere God ingrijpt. Niet door een visioen, niet doordat de koning of de farao zware plagen te verduren krijgt. Maar God grijpt op een andere manier in. En dat is wel heel bijzonder om te lezen. Want als Abimelech uit zijn venster tuurt in de verte, wat ziet hij dan? Weet iemand dat? Je mag het zeggen. Nou, jullie zijn wel heel erg bescheiden, maar Abimelech had goede ogen. Dat kunnen we vaststellen. Hij zag in de verte dat Isaac zijn Rebecca liefkoosde. Prachtig toch, om dat zo te lezen. Dat was voor Abimelech genoeg. Abimelech die zag toen van, hey, Rebecca is de vrouw van Isaac. En Isaac werd ook opnieuw op het matje geroepen van, wat heb je nou gedaan? Dit had zomaar verkeerd kunnen gaan. Een van mijn jonge mannen had haar tot vrouw kunnen nemen. Opnieuw grijpt de Heere God in. Sarah en Rebecca waren toch wel bijzondere vrouwen. En dan gaan we 20 jaar verder in het leven van Isaac. En dan blijkt dat de baarmoeder van Rebecca gesloten blijft. Hun huwelijk bleef kinderloos. En dan lezen we in de Bijbel dat Isaac bad vurig tot God in het bijzijn van zijn vrouw. Want zij was onvruchtbaar. En de Heere verhoorde zijn gebed, zodat Rebecca zwanger werd. Dat is ook mooi om te lezen. In het bijzijn van Rebecca. Als er problemen in ons leven zijn, is het goed om met anderen, of met degene die bij dat probleem betrokken, samen naar de Heere God te gaan. Prachtig wat we hier lezen. De Heere verhoorde zijn gebed. Maar dan is Rebecca zwanger. Ze is in verwachting. En dan gebeurt er toch wel iets heel bijzonders. Ze merkt dat de vrucht in haar baarmoeder, ze merkt dat het twee levens zijn die elkaar stoten. En dan vraagt ze zich af van, wat overkomt mij nu? Wat is dit? En dan raadpleegt zij de Heere. Dat deed Rebecca. Zij ging naar de Heere God. En zij vroeg zich af van, wat gebeurt hier? En de Heere, van de Heere krijgt zij antwoord. Dan wordt er gesproken over twee volkeren. En de mindere, of de meerdere, zal de mindere dienen. Dat openbaarde de Heere God aan Rebecca. Rebecca en Sarah waren wel bijzondere vrouwen, als ik dat zo in de geschiedenis nalees. Zij namen initiatief. Als we denken aan Sarah, dat zij op een minder goede dag zegt, Abraham, dat wordt niets met ons. Ons is geen nageslacht gegeven, maar neem mijn dienstmaagd. En dan luistert Abraham. Dat was niet helemaal Gods weg, maar dan trekken ze hun eigen plan. En ook in het leven van Isaac zien we dat Rebecca initiatieven neemt. Als we denken aan het geven van de eerstgeboren zegen. Rebecca, die haalt als het ware haar zoon Jacob over om zijn vader te bedriegen. Deze vrouwen nemen initiatieven met verregaande gevolgen. En we lezen in de Bijbel dat en Abraham, maar ook Isaac, luisterden naar hun vrouwen. Gods plan voltrekt zich door alles heen, maar ook worden Sarah en Rebecca daarin betrokken. We hebben net gelezen in Hebreeën 11 dat Isaac dingen heeft gedaan die alleen door geloof mogelijk zijn. Ja, daar bestaat hoofdstuk 11 uit. alles gebeurde door geloof. En dan gaan we een stukje geschiedenis lezen over Isaac. En dan wil ik u vragen om Genesis 25 op te zoeken. Genesis 25. De versen 27 en 28. Daar staat, toen die jongens, Rebecca was zwanger, de jongens werden geboren. Toen de jongens groot werden, werd Esau een man ervaren in de jacht, een man van het veld. Jacob echter was een oprecht man, die in tenten woonde. Eén vers wat ons heel veel informatie verschaft. Het zegt heel veel over Esau en het zegt ook heel veel over Jacob. Dan het volgende vers. Isaac had Esau lief, omdat hij graag wildbraad at. Rebecca daarentegen had Jacob lief. Niet heel erg handig in een huisgezin. Als er een voorkeur is voor een van de kinderen. Het is niet goed voor de relatie tussen ouders, maar ik denk ook niet dat het goed is voor de kinderen. Als ze ervaren dat de liefde van de een meer uitgaat naar je broer en van de ander naar de ander. Dat geeft problemen. We lezen een stukje verder en dat is Genesis 27. En daar nemen we een wat groter gedeelte. Genesis 27 beginnen we bij vers 28. En dan gaat het over de zegen van Isaac aan zijn zonen. Moge God je geven van de dauw van de hemel, van de vruchtbare streken van de aarde, overvloed van koren en nieuwe wijn. Volken zullen je dienen, natiën zullen voor je buigen, wees heerser over je broers. De zonen van je moeder zullen zich voor je buigen. Vervloekt moet zijn wie jou vervloekt, en gezegend wie jou zegent. En het gebeurde toen Isaac gereed was met het zegenen van Jacob, en Jacob nog maar net bij Isaac weggegaan was, toen gebeurde het dat Esau, zijn broer, van de jacht terugkwam. En ook hij maakte een smakelijk gerecht. Een smakelijk gerecht klaar en bracht het bij zijn vader. En hij zei tegen zijn vader, mijn vader, richt u op en eet van het wildbraad van uw zoon, zodat uw ziel mij kan zegenen. Isaac, zijn vader, zei tegen hem, wie ben je? Hij zei, ik ben uw zoon. Uw eerstgeborene, Esau. Toen beefde Isaac van grote en hevige schrik en zei, wie was het dan die een stuk wild gejaagd en het mij gebracht heeft? En ik heb overal van gegeten voordat jij kwam en ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Er was wel wat gebeurd. Rebecca had gehoord dat Isaac tegen Esau had gesproken van, Esau, ik weet niet hoe lang ik nog te leven heb, maar ga op jacht, zorg voor een heerlijk maaltje zoals ik het graag wil hebben, en dan zal ik je zegenen. En Rebecca heeft het gehoord en zei, neemt maatregelen. Zij haalt Jacob over om zijn vader te bedriegen. Nou kunnen we van alles hierbij denken. Van Rebecca, had je niet beter met Isaac kunnen overleggen van, weet je nog wat God mij duidelijk heeft gemaakt over deze twee jongens? Dat de meerdere de mindere zou dienen? Was dat bij Isaac niet bekend? We weten het niet, maar wat we wel zien is dat Rebecca hier ingrijpt. En dat Jacob daarin meegaat. En zo wordt Jacob gezegend met het eerstgeboorterecht. En dan hebben we net gelezen, en ik heb hem gezegend en gezegend zal hij zijn. Het is niet zo dat Isaac zegt van, oh, dan doen we het toch overnieuw. Dat is misgegaan. Jacob is ons te slim af geweest. Nee. Het gebeurt zoals het gebeurd is. En dan krijgt Esau ook een zegen, maar een hele andere zegen. De zegen die Jacob ontvangen heeft, past in het grote helsplan van God. Hij krijgt de eerstgeboortezegen. We lezen nog een klein stuk verder. Dat is Genesis 27 en dan gaan we verder bij vers 46. Rebecca zei tegen Isaac, ik heb een afkeer van mijn leven, vanwege de dochters van de Hethieten. Als Jacob een vrouw neemt uit de dochters van de Hethieten, zoals deze twee, uit de dochters van dit land, wat heeft mijn leven dan nog voor zin? Esau had al veel eerder vrouwen getrouwd, wat een ergernis en een dagelijkse kwelling was voor Isaac en Rebecca. Maar dat gaat door. Esau neemt nog meer vrouwen. En dan laat Rebecca dit weten aan Isaac. En Isaac luistert. Hij neemt initiatief, want dat lezen we aan het begin van hoofdstuk 28. Toen riep Isaac Jacob en zegende hem. Zegende hem nog een keer. En hij gebood hem en zei tegen hem, neem geen vrouw uit de dochters van Kanaan. Sta op, ga naar Padan Aram, naar het huis van Betuel, de vader van je moeder, en neem vandaar een vrouw voor je uit de dochters van Laban, de broer van je moeder. En mogen God de Almachtige je zegenen en je vruchtbaar en talrijk maken, zodat je tot een menigte van volken zult worden. Mogen hij je zegen, de zegen van Abraham geven, jou en je nageslacht met de zonen, dat je het land waar je vreemdeling bent, dat God aan Abraham gegeven heeft, in bezit krijgt. Hier geeft Isaac de zegen van Abraham door aan Jacob. We kunnen het een en ander over Jacob en Esau lezen in de Bijbel. We kennen allemaal het verhaal, denk ik, dat Esau zijn eerstgeboorterecht prijsgaf. Omdat hij op een dag terugkomende van de jacht vermoeid was en erg hongerde. En het gerecht wat Jacob had klaargemaakt, dat hij dat graag wou proeven. En dan verkoopt hij zijn eerstgeboorterecht aan Jacob. Want Jacob zegt, je mag het hebben, maar dan wil ik het eerstgeboorterecht hebben. En daar ging Esau mee akkoord. Hij vond het kennelijk niet zo belangrijk. We lezen ook later dat Esau zegt, broer, ik heb veel. Waarop het antwoord een paar versen verder van Jacob is, maar ik heb alles. Als we de Bijbelgedeelten lezen, zien we het leven van Esau en we zien ook het leven van Jacob. En dan is het toch wel bijzonder dat we in Maleachi 1 en ook in Romeinen 9 lezen dat daar staat wat God zegt: Jacob heb ik lief gehad, maar Esau heb ik gehaat. Hoe kan dat nou? Hoe kan de Heere God Esau nou haten? Was het omdat hij zo'n geweldig jager was? Was het omdat hij behaat was en rossig? Was het omdat hij veel hield van linzensoep? Of dat hij net iets eerder geboren was als Jacob? Nee, lieve mensen, dat was niet de reden waarom God Esau haatte. Maar we kunnen het antwoord vinden in Hebreeën 12. Laten we die tekst maar erbij zoeken. Hebreeën 12 staat een duidelijk antwoord, vers 16 en 17. De reden dat God Jacob voor Esau verkoos, daar staat: laat niemand een ontuchtpleger zijn of een onheilige, zoals Esau, die voor een enkele maaltijd zijn eerstgeboorterecht verkocht. Want u weet dat hij ook daarna, toen hij de zegen wilde erven, verworpen werd, want hij vond geen plaats van berouw, hoewel hij de zegen vurig en met tranen zocht. Dat is dramatisch om te lezen. Maar het leven van Esau was een ander leven als Jacob. Jacob was een oprecht man. Hij woonde in tenten. Maar Esau leefde niet met God, maar leefde bij de dag. En had andere doelen. Hij miste wel de zegen toen hij door Jacob bedrogen was. Maar niet vanwege zijn relatie die hij met God had, maar wel vanwege dat hij op de tweede plaats gezet werd. Bij Jacob blijkt uit zijn geloof, bij Jacob blijkt uit de zegen dat hij gelooft. Dat is een herhaling van wat er bij Isaac gebeurt. Het gaat weer om twee jongens. En ook Jacob zegent zijn twee zonen. En dan kunnen we ons afvragen, hoe kan dat nou? Jacob had toch 12 zonen? Nou, dan gaan we opnieuw naar Genesis, hoofdstuk 48, een klein stukje verder. Genesis 48, en daar komen we toch weer bijzondere dingen tegen. Het woord van God is altijd weer verrassend. Ook al lees je al 60, 70 jaar in het woord, en dan kom je toch steeds weer nieuwe dingen tegen. In hoofdstuk 48, vers 5 lezen we: nu dan, jouw twee zonen die bij jou in het land Egypte geboren zijn, voordat ik bij je in Egypte kwam, zijn van mij. Wat zegt Jacob? Jacob zegt: Jozef, jouw zonen die in Egypte geboren zijn, die zijn van mij. Begrijpen we dat? Moeten we dat begrijpen? Misschien is dat niet het allerbelangrijkste. Het staat hier: Efraïm en Manasse zijn van mij, net als Ruben en Simeon. Dat zijn de echte eerste twee zonen. En dan komt Jozef op bezoek bij zijn vader Jacob in Egypte. Jacob is oud geworden. Jacob is ziek. Het zal niet lang meer duren of hij sterft. En als Jozef met zijn zonen voor zijn vader Jacob staat, die ziek op het bed zit, op de stok steunt, op het uiteinde zoals we in de Hebreeënbrief gelezen hebben, dan vraagt Jacob, Jozef, wie zijn dat? Want ook Jacob kon slecht zien op het eind van zijn leven, net als Isaac. En dan vertelt Jozef, dat zijn mijn zonen. En dan gaat Jacob die zonen zegenen. Laten we het lezen, dat is vers 13, daar begint het. Daarna nam Jozef hen beide, Ephraim aan zijn rechterhand, voor Israël was dat links, Israël dat is dus Jacob, en Manasse aan de linkerhand, voor Israël was dat rechts. Zo liet hij hen dichter bij hen komen. Maar Jacob, wij lezen hier maar Israël, stak zijn rechterhand uit en legde die op het hoofd van Ephraim, hoewel deze de jongste was, en hij legde zijn linkerhand op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen, hoewel Manasse de eerstgeborene was. Heel bijzonder wat hier gebeurde. Jozef, die zette zijn jongens zo voor vader Jacob neer, dat ze op de juiste manier, in de juiste volgorde gezegend zou worden. En dan kruist Jacob zijn handen. Links wordt rechts en rechts wordt links. Vers 15, en hij zegende Jozef in zijn zonen ook, en zei, de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft, mijn leven lang tot op deze dag, de engel die mij verlost heeft van al het kwaad, zegene deze jongens. De engel die ook betrokken was bij de naamsverandering van Jacob in Israël, zodat door hen mijn naam genoemd zal blijven en de naam van mijn vaderen Abraham en Isaac. En zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Toen Jozef zag dat zijn vader zijn rechterhand op het hoofd van Ephraim legde, was dat kwalijk in zijn ogen. Daarom greep hij de hand van zijn vader om die te verleggen van het hoofd van Ephraim naar het hoofd van Manasse. Jozef zei tegen zijn vader, niet zo, mijn vader, want dit is de eerstgeborene, leg uw rechterhand op zijn hoofd. Maar zijn vader weigerde, in geloof zegende Jacob op de juiste manier. Maar zijn vader weigerde het en zei, ik weet het, mijn zoon, ik weet het. Ook hij zal tot een volk worden. Ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal zijn jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. Zo zegende hij hem op die dag. En hij zei, Israël zal met jullie naam. Hij zei, Israël zal met jullie naam zegenen door te zeggen, mogen God u maken als Ephraim en als Manasse. Zo plaatste hij Ephraim voor Manasse. Toen zei Israël tegen Jozef, zie, ik ga sterven, maar God zal met jullie zijn. En hij zal jullie terugbrengen naar het land van jullie vaderen. En ik geef jou een deel meer dan de broers. Een bergrug die ik met mijn zwaard en mijn boog uit de hand van de Amorieten heb genomen. Jozef kreeg een extra deel. Jozef wordt dubbel gezegend. En met name in zijn zonen. De zonen van Jozef worden als volwaardig geadopteerd door Jacob. Hij zegt, het zijn mijn zonen. En het worden later ook inderdaad afzonderlijke stammen. De stam Manasse en de stam Ephraim. Bijzonder hoe de lijnen lopen. Jacob, een man die gedwaald heeft. Hij ging dolende over de aarde. Hij was slim, hij bedroog en hij kwam in moeilijkheden. Door schade en schande is Jacob Israël geworden. Want God had een plan in zijn leven. En hij geloofde in God. De Heere God heeft Jacob meerdere keren gezegend, gesproken, bemoedigd en een vooruitzicht geschilderd dat Jacob wist waar het naartoe zou gaan. Jacob heeft de tuchtende hand van God, de straffende hand van God begrepen en hij is meer en meer gehoorzaam geworden. Hij heeft moeten ondervinden dat God een plan heeft. Het gaat er niet om dat Abraham of Isaac of wie dan ook zijn eigen plan op bepaalde momenten trekt. Maar dat God een plan heeft. Waarom het ging zoals het gegaan is, daar heb ik ook geen verklaring voor. Maar God komt tot zijn doel, ook door vrouwen heen. Ze zien dat Rebekka ingrijpt en Jozef wordt gezegend door zijn vader Isaac. Jacob wordt gezegend door zijn vader Isaac. Jacob heeft het in zijn leven ondervonden dat God vrijmachtig is. Dat God een plan heeft wat doorgaat. Dat de jongere een grotere zegen krijgt dan de oudere. We hebben het gezien. Niet Ismaël, maar Isaac. Niet Esau, maar Jacob. Niet Ruben, maar Jozef. Niet Manasse, maar Ephraim. Steeds zien we dat God ingrijpt en dat de mindere de meerdere wordt. En zo gaan wij richting de Heere Jezus, als we die lijn doortrekken. Jozef krijgt een dubbel eerst geboorterecht. Ook dat heeft plaatsgevonden toen het volk Israël in het land Kanaan kwam. Als het gaat om de verdeling van land, heeft dat zeker plaatsgevonden. Maar we mogen ook verder zien. We zien dat de zegen, het eerste geboorterecht van Ruben en ook van Simeon en Levi, dat ze dat verspild hebben. Ruben die hoererij pleegde en Simeon en Levi die geweldenarij lieten zien. En daardoor hebben ze hun eerste geboorterecht, zijn ze kwijtgeraakt. En dan de volgende zoon, de vierde zoon van Jacob, Juda, ook hij krijgt niet echt het eerste geboorterecht. Hij wordt wel enorm gezegend, want Juda is de koningsstam. Maar Jozef krijgt de echte zegen. Laten we dat nog even nalezen in 1 Kronieken 5. Gaan we weer een stukje verder in het Oude Testament. Ook daar lezen we eigenlijk iets wat mij wel verraste bij de voorbereiding. 1 Kronieken 5, de eerste twee versen. Daar lees ik: de zonen van Ruben, de eerstgeborene van Israël. Hij was namelijk de eerstgeborene. Maar omdat hij het gebed van zijn vader, omdat hij het bed van zijn vader geschonden had, is zijn eerstgeboorterecht aan de zonen van Jozef, de zoon van Israël, gegeven. Maar niet zo dat deze in het geslachtsregister als eerstgeborene werd ingeschreven. Want Juda werd machtig onder zijn broers En uit hem werd tot vorst. En uit hem werd tot vorst. Maar het eerstgeboorterecht was van Jozef. Dus ook al is het niet beschreven in Genesis, hier staat duidelijk dat het eerstgeboorterecht van Ruben, dat heeft hij verspild door hoererij en het ging naar Jozef. Niet de vierde zoon van Lea, Juda, maar de eerste zoon van Rachel krijgt het eerstgeboorterecht. En we zien hier twee prachtige lijnen lopen. Een lijn als het gaat om Juda, want Juda wordt wel gezegend door Jacob. Maar hij wordt gezegend als zijnde de stam die uiteindelijk de Heer Jezus voortbrengt. Waarin we zien de leeuw van Juda. Prachtig als we vooruitkijken. Juda, de voortbrenger van de Messias uiteindelijk. Maar denken we aan Jozef, en dan heel specifiek het eerstgeboorterecht, dan denken we aan de eerstgeborene. Voordat de Heer Jezus gekruisigd werd, was hij de enig geborene. Maar na zijn opstanding was de Heer Jezus ook de eerstgeborene. En dan te weten dat we met hem, zoals we ook in Hebreeën 12 lezen, met hem eerstelingen zijn. Dat we met hem mogen erven, want hij is de erfgenaam van alle dingen. En ook als gemeente mogen we weten dat we daarin delen. Dat mogen we zien vanuit de lijnen, vanuit de zegeningen van Isaac en Jacob. Maar dat is ook nog toekomst voor ons, dat we werkelijk delen in zijn heerlijkheid. De aartsvaders keken vooruit, maar dat geldt voor ons. Als nieuwtestamentische gelovigen mogen we uitzien naar de zegeningen die we ontvangen in de Heer Jezus. Prachtig wat we zien, wat hier gebeurt. In Jozef, in de zegeningen die hij ontvangt, zien we de ware Jozef. Christus, de erfgenaam van alle dingen. Zo begint de Hebreeënbrief, hoofdstuk 1, vers 2. Christus, de erfgenaam van alle dingen. En dat is niet alleen maar verstandelijk, leerstellig, maar dat geeft aanleiding tot aanbidding. Jacob, door schade en schande wijs geworden, leunend op het uiteinde van zijn stok, gaat dat zien. Dat lezen we niet in de geschiedenis, maar dat lezen we wel in Hebreeën 11. Dat hij, dat hebben we samen straks gelezen, dat hij, en hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij leunde op het uiteinde van zijn staf. Jacob heeft iets mogen zien in het doorgeven van de zegen. En daarin was aanbidding aanwezig. En dat is ook de bedoeling van de Hebreeënbriefschrijver, dat hij die Joodse gemeente leert zien wat er gebeurt, wat er in de toekomst ligt. En dat dat eerstgeboorterecht, de eerstgeborene, dat dat een heel belangrijk aspect is. Want het wijst naar de Heere Jezus. De Hebreeën moesten leren zien op de opgestane Heer en Heiland. En niet meer vast blijven zitten bij de gebruiken in hun situatie van broeders en zusters, natuurlijke broeders en zusters die vasthielden aan de Joodse wetgeving. Het judaïsme, zeg maar. Dit is een geweldige bemoediging als we deze twee teksten over Isaac en Jacob doortrekken, wat de uitwerking is van de zegen die zij mochten doorgeven. Ik heb het al gezegd, niet Esau, maar Jacob. Niet Manasse, maar Ephraim. Jacob heeft het begrepen. Jozef zag het nog niet. Die wilde zijn vader nog corrigeren. Maar Jacob heeft in aanbidding vooruit mogen zien. En dat is ook wat wij mogen doen. Als we zien hoe prachtig Gods plan in elkaar steekt. Als we zien hoe heerlijk God is, dat we als het ware daardoor worden overspoeld. Christus wordt gepredikt in de zegeningen van de aartsvaders. Zijn plan, zijn doel, zijn wil, dan brengt ons dat tot aanbidding. Als we het werk en de persoon van de Heer Jezus door al deze dingen heen zien ontwaren, dan kunnen we alleen maar hem aanbidden. Misschien wel in onze zwakheid, in onze onmogelijkheden, te midden van onze situatie die misschien helemaal niet zo rooskleurig is, maar leunend op het uiteinde van de stok, mogen we hem aanbidden. Dan wil ik het gaan afsluiten en dat doen we met een stukje uit Deuteronomium 33. Ook daar wordt de ware Jozef zo prachtig geschilderd. Deuteronomium 33. De volgende keer gaan we met Jozef verder, dan zullen we het over Jozef zelf hebben, maar nu nog de zegen die hem ten deel viel. Vers 13 tot en met 17. Daar lezen we dat Mozes de 12 stammen zegent. En dan lezen we alleen de zegen die Jozef betreft. Mogen zijn land door de Heere gezegend zijn. Met het beste van de hemel met dauw en met het beste van de watervloed die beneden ligt. Met de beste opbrengst van de zon. Als u dit hele hoofdstuk doorleest, dan ziet u, dan leest u dat bij alle zegeningen, alleen bij Jozef steeds in herhaling, het beste, het voortreffelijkste, het mooiste, het allerhoogste aan Jozef wordt toegedicht. Mozes zegt dit over Jozef, terwijl Jozef natuurlijk alleen zijn beenderen waren begraven in het land Kanaan, maar Jozef was al lang ter ziele. Vers 15, met het voornaamste van de aloude bergen en met het beste van de eeuwige heuvels, met het beste van de aarde en haar volheid en met de goedgunstigheid van hem die in de doornstruik woonde. Nou, dat is natuurlijk voor Mozes een duidelijke herinnering dat God tot hem sprak. Laat het komen op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Hij heeft de pracht van de eerstgeborene van zijn rund en zijn hoorns van de wilde os. Daarmee zou hij volken stoten, allemaal tot aan het einde der aarde. Ook hierin zien we de profetische lijnen van wat de Heer Jezus als Messias straks zal doen, als hij terugkomt als koning. Als hij vrede zal brengen en als een gerechtvaardige koning zal regeren. En dan gaat het nog een klein stukje verder. Dit zijn de tienduizenden van Ephraim en dit zijn de duizenden van Manasse. Bijzonder dat we dit zo op verschillende plekken plaatsen in de Bijbel lezen. De Heer Jezus is de enige geborene voor de kruisiging. Maar na zijn opstanding is hij de eerstgeborene. En daarin mogen we delen. We mogen een gemeente zijn van eerstelingen. Met een heerlijk vooruitzicht. Want als eerstelingen behoren we bij de eersteling. En hem is alles gegeven. Hij is de erfgenaam die alles erft en wij mogen mede-erfgenamen zijn. Als we dat afzetten tegen het leven wat we nu leven, met al zijn ups en downs. Misschien hebben we het allemaal heel erg goed voor elkaar, maar misschien ook niet. Maar dat is in geen vergelijking staat dat met wat we in Christus erven. En daar mogen we onze hoop op vestigen. En het allermeest op hemzelf. Niet wat het met zich meebrengt, maar de erfgenaam zelf, dat we hem mogen aanbidden, zoals Jacob deed. Prachtig wat we hier hebben gelezen. En hij boog zich in aanbidding neer, terwijl hij steunde op het uiteinde van zijn staf. Dat is het laatste wat de Hebreeënbriefschrijver over Jacob schrijft. De geloofsgetuigen. De geloofsgetuigen zijn allemaal in bepaalde zin, in bepaalde opzichten, een type van het werk of van de persoon van de Heer Jezus. Een voorafschaduwing. Elke geloofsgetuiging is een heenwijzing naar de overste leidsman en voleinde van het geloof. Jezus Christus onze Heer. Ook in de viering van de maaltijd. Het is een heenwijzing naar hem die komt. Doe dat tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. We zijn op reis naar de hemel. En daarbij is de Bijbel onze gids. Een heerlijk vooruitzicht, straks te mogen delen in zijn heerlijkheid. Maar nu mogen we hem al aanbidden. Zoals Jacob ons dat heeft laten zien. Steunend op het uiteinde van de staf. Niet onze omstandigheden zijn bepalend. Maar wat bepalend is dat we zien wat voor ons is weggelegd. In de zegeningen ook van de aartsvaders. Nu mogen we hem al verheerlijken in onze wandel. En hem aanbidden. Amen.